ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westrink willen we eerst met elkaar lezen Daniël 8, vers 1 tot en met 14. In het derde jaar van het koninkrijk van de koning Belsazar verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen mij in het eerst verschenen was. En ik zag een gezicht, het geschiedde nu toen ik het zag dat ik in de burg Susan was, die in het landschap Elam is. Ik zag dan in een gezicht dat ik aan de vloed Ulai stond. En ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet een ram stond voor die vloed. Die had twee hoornen. En die twee hoornen waren hoog en de een was hoger dan de andere en de hoogste kwam het laatst op. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet en tegen het noorden en tegen het zuiden. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. En er was niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. En die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. En ik kwam tot de ram die de twee hoornen had, die ik had zien staan voor de vloed. En hij liep op hem aan in de grimmigheid van zijn kracht. En ik zag hem naderend tot de ram en hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet de ram. En hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrad hem. En er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn en er kwamen in plaats van vier aanzienlijke op naar de vier winden des hemels. En uit een van die kwam voort een kleine hoorn die uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels. En hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde. En hij vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot tegen de vorst van dat Heer. En van hem werd weggenomen het gedurig offer. En de woning van zijn heiligdom werd neergeworpen. En het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. Daarna hoorde ik een heilige spreken. En de heilige zeide tot de ongenoemde die daar sprak: tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zowel het heiligdom als het Heer ter vertreding zal overgegeven worden? En hij zeide tot mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
Konden we Daniël 7 het belangrijkste hoofdstuk van dit Bijbelboek noemen, Daniël 8 is eerder het meest onbekende. Het zal niet vaak gebeuren dat uit dit hoofdstuk gepreekt wordt, of het moet zijn in een serie die heel Daniël omvat. Typerend is de opmerking die ik las: als iemand beweert dat hij de Bijbel uit zijn hoofd kent, moet je hem vragen wat er in Daniël 8 staat. De tekst van dit hoofdstuk is, evenals het vervolg, weer in het Hebreeuws geschreven. In onderscheiding van het vorige hoofdstuk is hier geen sprake van een droom, en evenals het vorige hoofdstuk biedt de tweede helft de uitleg van het gezicht in de eerste helft. Daniël ontvangt dit visioen terwijl hij zich in Susan bevindt. Tenminste, daar ga ik van uit, al is het op grond van de tekst ook mogelijk te denken dat het visioen hem naar Susan verplaatst. Voor de trouwe Bijbellezer is de burg Susan geen onbekende plaats. Hier speelt zich de geschiedenis van Esther af en hier dient later Nehemia als schenker aan het hof. Maar in Daniël komt de naam hier voor het eerst voor. En terwijl Susan in de dagen van Esther en van Nehemia de residentie was van de vorsten van het Medo-Persische Rijk, was het ten tijde van Babels koning Belsazar een buitenpost, de hoofdstad van Elam. Wel oud, maar niet erg belangrijk toen. De vraag wat Daniël daar deed moet onbeantwoord blijven. Mogelijk had Daniël in die periode waarin hij eigenlijk in Babel niet meetelde een missie te vervullen naar dit buitengebied. Het visioen neemt hem mee naar buiten de stad, naar de oever van de vloed Ulai, een verbindingskanaal tussen twee rivieren die om de stad stroomden. Terwijl de profeet Zacharia 8 nachtgezichten in 1 nacht ontving, ontvangt Daniël dit tweede gezicht 2 jaar na het vorige. De Heere is soeverein in het inschakelen van zijn knechten. Soms moeten ze overwerken, soms schijnen ze alleen maar werkeloos aan de kant te staan. Ze behoren hem toe en hij vult hun agenda in. Zo krijgt Daniël in het 3e jaar van koning Belsasar weer een gezicht. De aankondiging in vers 1 maakt duidelijk dat dit gezicht bij het vorige aansluit. We zullen ontdekken dat het een soort uitvergroting is van een deel van het beeld dat Daniël in hoofdstuk 7 heeft gezien. Een onderdeel wordt er als het ware uitgelicht om dat nader te bekijken en de boodschap ervan nog duidelijker te verstaan. Dat onderdeel betreft niet het begin, want daar zit Daniël zelf middenin. Het betreft ook niet het einde, want dat is in hoofdstuk 7 uitvoerig toegelicht. Het gaat, zoals we zullen ontdekken, over de periode van het 2e en het 3e dier. De tijd van het Medo-Persische en het Griekse Rijk. Die tijd is in het vorige hoofdstuk slechts kort ter sprake geweest, en de Heere wil zijn volk niet alleen op de lange, maar ook op de korte baan voorbereiden op wat weldra geschieden zal. Dit visioen omvat dus de tijd die aanbreekt in het jaar waarin Daniël het ontvangt, het jaar 547 voor Christus, en die doorloopt tot ongeveer 164 voor Christus, een periode van 375 jaar. En wij die erachter staan, kunnen ons slechts verwonderen over de grote nauwkeurigheid waarmee Daniël door Gods geest geleid de gebeurtenissen in de wereld en in Israël in die periode heeft beschreven. Die nauwkeurigheid is zo groot dat wie niet gelooft dat heel de schrift door God is ingegeven en dat de dingen die in dit boek geschreven zijn al zo geschieden, ook niet gelooft dat Daniël dit alles geschreven heeft. Maar een auteur die na 164 voor Christus geleefd heeft en die ons dus bedrogen heeft door te doen alsof hij alles tevoren al wist. Maar voor ons die geloven dat de Bijbel Gods woord is, is de nauwkeurigheid van de beschrijving in dit hoofdstuk een dubbele troost en bemoediging. Enerzijds leren we eruit dat Gods woord altoos trouw wordt volbracht, we kunnen erop aan. Anderzijds leren we hier ook dat de groten der aarde instrument zijn in Gods hand, knechten die zijn plan moeten dienen. Ook van Cyrus, Alexander de Grote en Antiochus de Vierde geldt, eer iets van hen begon te leven, was alles in Gods boek geschreven, en de Heere liet het zelfs opschrijven voor ons, opdat wij het ook lezen zouden. Daniël 8 leert ons eens te meer dat de geschiedenis Gods geschiedenis is. Hij verwekt koningen en rijken. Hij doet ze ook weer ondergaan. U zegt, maar het is dus wel geschiedenis wat we hier lezen. Meer dan historische waarde heeft het niet? We zullen zien. Laten we nu eerst maar eens met Daniël meekijken. Misschien moeten we het ons zo voorstellen dat Daniël op de westelijke oever van het kanaal staat, althans in de geest, en dat hij dan op de oostelijke oever een ram ziet staan met 2 hoornen. In vers 20 lezen we dat die ram een beeld is van het rijk der Meden en der Persen, dus het rijk dat na het Babylonische rijk opkomt. Het dier heeft 2 hoornen, symbool van de Meden en de Persen, van wie de Meden inderdaad eerst de overhand hadden, maar om later overvleugeld te worden door het opkomende Persische rijk. De laatste hoorn passeerde de eerste in grootte. Bij het lezen van vers 4 moet u zich realiseren dat Daniël dit visioen ontvangt in 547 voor Christus. Dat wil zeggen het jaar waarin het Medo-Persische Rijk het koninkrijk Lydië in het noorden heeft aangevallen en veroverd. Daniël ziet dus voor zijn ogen gebeuren wat er in de wereldgeschiedenis van zijn dagen aan de hand is. En hij begrijpt daardoor ook het vervolg. Ook het westen, dat is de richting van Babel. En het zuiden, dat is Egypte, krijgt te maken met de agressieve stootkracht van het Medo-Persische Rijk. En beide rijken zullen vallen. wat Daniël in hoofdstuk 5 gelezen heeft op de paleiswand van Belsasars feestzaal, was voor hem allang geen nieuws meer. Toen de Meden en de Perzen naar Babel oprukten, wist Daniël al wat er gebeuren zou. God had het hem laten zien. We komen onder de indruk van de aanvalskracht van de ram. Er is geen dier, en daarmee worden ook hier rijken aangeduid, dat er tegenop kan. En er is niemand die verlost. Daniël is trouwens niet eens de eerste die dit ziet. Jesaja heeft voor de ballingschap al geprofeteerd van de Heere die de rechterhand van Cyrus, de koning der Meden en Perzen, vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen ter wille van Israël zijn uitverkorene. Jesaja 45, vers 1 tot 4. Cyrus of Kores is een werktuig in Gods hand om Israël terug te brengen in het beloofde land. Hij kent de Heere niet, maar God maakt van hem gebruik. O, de neiging bekruipt ons om telkens weer te wijzen op het vertroostende dat er ligt in deze profetische visie op de geschiedenis van de wereld. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Hij lacht om de raad der koningen en bestuurt de gang der volken. Die stotende ram maakt zich groot, maar hij heeft niet in de gaten dat de Heere van Israël alleen groot is. En als hij Gods raad heeft uitgediend, dan komt er een einde aan zijn rijk. Zo lezen we in vers 5. Daniël is nog aan het overleggen bij zichzelf wat hij nu eigenlijk te zien krijgt, als er alweer een ander dier binnen zijn gezichtsveld komt. Het is een geitenbok. En vers 21 zegt: dat is de koning van Griekenland. Het beest heeft één indrukwekkende hoorn tussen zijn ogen. En wij die erachter staan zien het voor ons. Alexander de Grote, de machtige heerser van het snel opkomende Grieks-Macedonische Rijk. We zijn dan inmiddels ruim een eeuw verder. Vanuit het westen trekt hij in ijltempo naar het oosten. Door de snelle opmars van zijn leger verrast hij zijn vijanden. Het lijkt alsof hij vleugels heeft. De ram wordt door hem overrompeld. Zijn horens breken af, zijn rijk wordt onder de voet gelopen. En de ram overkomt wat anderen door zijn schuld overkwam. Er is niemand die de ram uit de hand van de geitenbok verloste. En de geitenbok maakte zich groot, zo lezen we dan in vers 8. Maar op dat moment is het alsof we de hemel horen lachen, want de geschiedenis herhaalt zich. Het is opgaan, blinken en verzinken. En ieder volgend rijk verbeeldt zich toch weer dat dit het echte, grote rijk is. In feite kunt u met deze gegevens nu de geschiedenis van de wereld wel verder schrijven. Zo gaat het en zo zal het gaan. De Heere voorzegt het en de feiten bevestigen het. Het enige verschil is misschien dat iedere volgende wereldheerser nog weer een beetje meer verbeelding heeft dan zijn voorganger. Staat er van de ram dat hij zich groot maakte, vers 4. Van de geitenbok lezen we dat hij zich uitermate groot maakte. En enerzijds is daar reden toe, omdat het gebied waarover de geitenbok regeert groter is dan het gebied van de ram. Maar anderzijds, zijn grootheid duurt maar kort. In enkele jaren heeft Alexander een wereldrijk opgebouwd. Maar onderweg tijdens zijn veldtocht wordt hij ziek. En in Babel sterft hij in de kracht van zijn leven. Daniël ziet het een paar honderd jaar tevoren al. Vers 8. De grote hoorn breekt en er komen er vier voor in de plaats. De vier diadogen, zoals we hen noemen. Veldheren van Alexander die ieder een deel van het grote imperium overnemen. Vanaf vers 9 wordt een klein onderdeel van de foto, die al een vergroting is van een deel van het beeld van Daniël 7, er nog weer eens apart uitgelicht en opnieuw vergroot. Het is duidelijk dat het in dit onderdeel om de centrale boodschap van het visioen gaat, zoals vers 23 tot 25 ook duidelijk laat zien. Ook de vier opvolgers van Alexander zijn belangrijke schakels in het wereldgebeuren van hun tijd. Al was het alleen maar dat zij met z'n vieren toch zo'n 150 jaar de dienst hebben uitgemaakt in het oostelijke Middellandse zeegebied. Zij vormden de rijken van Macedonië, Klein-Azië, Syrië en Egypte. Maar voor de voortgang van de heilsgeschiedenis is het Syrische Rijk toch vooral van betekenis geweest. Zij het ook in negatieve zin. En dat heeft nu vooral te maken met die kleine hoorn die als een zijtak groeit uit die ene hoorn van het Syrische Rijk. Die ene hoorn begint klein, maar wordt in de loop van de geschiedenis groot. Dat doet ons op onze hoede zijn, omdat we in Daniël 7 datzelfde gelezen hebben van de duistere figuur van de antichrist. Maar we weten, hij kan het niet zijn, want Daniël 8 bestrijkt de periode van het tweede en het derde dier. En toch blijft de gedachte hangen. Die hoorn lijkt ergens op. Een huivering bekruipt ons. Misschien komen we er nog wel achter. Deze hoorn die snel groot wordt, richt zich tegen het oosten en onderwerpt Babel aan zich. Hij richt zich tegen het zuiden en triomfeert over Egypte. En hij richt zich tegen het sierlijke land, of zoals we ook vertalen kunnen, het sieraad. Met die aanduiding wordt Israël bedoeld. God heeft zijn volk bepaald niet het minste stuk grond gegeven. Een sieraad is het land van Kanaan, en weer merken we in zo'n kleine aanduiding dat bij Daniël na meer dan een halve eeuw het heimwee nooit verstild is. Kanaan blijft het schoonste land. Een sieraad in het Midden-Oosten. Langzamerhand wordt het wel steeds duidelijker wat Gods bedoeling is met dit stukje geschiedenis. Hij wil zijn volk maar niet alleen voorbereiden op wat weldra geschieden zal. Hij wil hen ook voorbereiden op lijden en verdrukking. Dat moet hen niet als iets vreemds overkomen. Het is Israël later dan ook precies duidelijk geworden van wie de profeet dit zei. Namelijk van de Syrische koning Antiochus de IV Epiphanes, die regeerde van 175 tot 164 voor Christus. Ze konden zijn beeld zo aflezen uit de schriften. Een van de eerste trekken is wel zijn grootheidswaan. We lezen in vers 9, 10 en 11. Hij werd uitnemend groot. Hij werd groot tot aan het Heer des hemels. En hij maakte zich groot tot aan de vorst van het Heer des hemels. Dat past precies bij de naam die Antiochus zichzelf gegeven heeft. Epiphanes. Dat wil zeggen goddelijke verschijning. Openbaring van God. Zo ziet deze man zichzelf inderdaad. De volksmond sprak er anders over. Die noemde hem Epimanes. Dat wil zeggen de razende. De waanzinnige. De man begint klein, maar zit weer helemaal op de lijn van Nebukadnezar en Babel. Bewijst dat de gedachten van het gouden hoofd uit Nebukadnezars droom doorwerken in al die koninkrijken, welke naam ze ook dragen. Altijd maar weer dromen ze ervan om een toren van Babel te bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. Altijd maar weer zijn ze erop uit God van de troon te stoten en zelf als God te zijn. Merkt u overigens wel dat deze kleine hoorn zich wel tegen de hele wereld in zijn omgeving richt en alles aan zich wil onderwerpen. Maar dat toch vooral het heilige land het ontgelden moet. Hier is niet alleen de landhonger van een die van wereldmacht droomt. Hier is vooral de vijandschap tegen God en zijn volk. Steeds beter begrijpen we waarom het land van Israël niet in één adem wordt genoemd met het hele zuiden. Deze Syrische koning is het bijzonder om Israël te doen, en daarin om God zelf. Gods sieraad wil hij roven, Gods volk wil hij vernederen, God zelf wil hij van de troon stoten. Steeds bruter wordt zijn optreden, steeds feller zijn aanvallen, steeds hoger zijn vlucht. In de versen 10 tot 12 lezen we daar een en ander over. Al is het soms niet eenvoudig precies te ontdekken wat er bedoeld wordt. Dat begint al met het Heer des hemels in vers 10. In de meeste gevallen wordt daarmee in de schrift het engelenleger of de sterren bedoeld, waarbij de engelen soms ook weer als sterren aangeduid worden. Het lijkt echter moeilijk om in deze richting te denken. Hoe hoog de vlucht van een aardse machthebber ook gaat, engelen en sterren blijven buiten zijn bereik. Dan blijft over de opvatting dat het Heer des Hemels een aanduiding voor het volk Israël is, waarbij we bij de sterren zullen moeten denken aan leraars en voorgangers van het volk, vergelijk Daniël 12 vers 3 en Openbaring 1 vers 20... waar de sterren de aanduiding zijn van de engelen, de voorgangers van de zeven gemeenten. Daniël ziet hier dan in profetisch vergezicht wat in de dagen van Antiochus ook inderdaad gebeurd is, dat hij zich vergrijpt aan de geestelijke leidslieden van Israël en onder andere met de hoge priesters doet wat hij wil. Het volk wordt beroofd van hen die door de Heere zijn aangesteld om geestelijke leiding te geven. Een trek in zijn optreden die u moet onthouden wanneer we aan het eind van de behandeling van dit hoofdstuk de vraag zullen stellen of het hier slechts gaat over dingen die geschied zijn. Vers 11 laat ons zien hoe de kleine hoorn, na het land van God en de knechten van God, nu ook God zelf zoekt te treffen. Een aanval op de Heere betekent een aanval op zijn huis en op zijn dienst. U moet zich eens indenken, in de dagen dat Daniël dit visioen ontvangt, is het volk nog in ballingschap en ligt de tempel nog verwoest. Voordat er nog maar één steen van de tempelmuren weer opgericht is, moet Daniël al zien dat die tempel opnieuw het mikpunt wordt van een gode vijandige macht. Gods heilige woning wordt neergeworpen en het gedurige offer wordt weggenomen. Weer moet u goed opletten, omdat deze dingen nog terugkomen. Die duistere figuur van de kleine hoorn in wie Israël later Antiochus heeft herkend, verwoest de tempel niet. Hij steekt hem niet in brand. Hij heeft er namelijk zijn eigen listige bedoeling mee. Hij ontwijdt de tempel alleen maar. Hij vernedert deze voorhof van het hemelpaleis van Israëls grote koning. En hij doet dat door om te beginnen het gedurig offer weg te nemen. De duivel heeft kennelijk verstand van godsdienst. Van dit offer spreekt namelijk Exodus 29, vers 36 tot 46. Het is het offer van een lam dat 7 dagen in de week elke morgen en elke avond moet worden gebracht tot verzoening en heiliging. Alleen als dat gedurig offer wordt gebracht, zal de Heere in het midden van Israël wonen en het volk tot een God zijn. Neem dus het gedurig offer weg en je neemt de basis voor Gods inwoning weg. Als het gedurig offer niet meer wordt gebracht, zal het volk niet meer kunnen zingen: hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. Gods inwoning wordt beëindigd, de band met God wordt verbroken. Een aanval op de eredienst in Gods huis, beëindiging van de dienst der verzoening, is een aanval op de Heere zelf. Dan komt het moeilijke 12e vers. Moeilijk te vertalen en moeilijk te verklaren. Persoonlijk lijkt me de meest juiste verklaring, mede gezien de geschiedenis in de jaren 167 tot 164 voor Christus, dat de koning tegenover het gedurige offer naar Gods wet een soort eigen offerdienst instelt. Een anti-offer. En ik gebruik dat woord anti hier met opzet. Tegenover en in plaats van het door God gewilde offer. Het volk wil immers toch uiting geven aan zijn religieuze gevoelens? Wel nu, dan moet je het niet alles ontnemen, maar iets anders ervoor in de plaats geven. Dan neem je ze vanzelf mee. Andere tijden, andere wetten, andere godsdienst. We zien vandaag nu eenmaal wat anders dan men het vroeger zag. Onze beschaafde Griekse wereld is immers niet te vergelijken met die oude tijd van Mozes in de woestijn. Vandaar dat we vervolgens ook lezen: hij wierp de waarheid ter aarde. Gods wil, zoals die tot uitdrukking komt in Gods wet, wordt eigenmachtig vervangen door een nieuwe wet van deze nieuwe heerser, die een man is van een nieuwe tijd met nieuwe inzichten. En Gods waarheid? Och, wat is waarheid? Dat is immers zo betrekkelijk. En het lukt Antiochus. Het lukt hem wonderwel. Hij heeft de tijd mee en hij krijgt ook mensen mee. Voor hoe lang? Ja, dat is een vraag die op dat moment in het hart van Daniël geleefd zal hebben. O, hij weet wel dat de Heere zijn volk niet eeuwig in het verdriet laat. Maar hoe lang gaat deze nachtmerrie duren? Het blijkt dat niet alleen Daniël daarmee zit en dat niet alleen het trouwe deel van het volk in de dagen van de kleine hoorn ermee zit. Ook in de engelenwereld leeft die vraag. Zo zullen we vers 13 wel moeten verstaan dat met de heilige en degene tot wie hij spreekt engelen zijn bedoeld. Daniël is getuige van dat gesprek en hij hoeft niet te denken dat het hem niet past om te luisteren. Het antwoord op de vraag wordt immers aan Daniël gegeven. Hij heeft er belang bij. Hoe lang? Tot wanneer? Het antwoord spreekt van 2300 avonden en morgens. Men heeft getwist over de vraag of dat 1150 dagen zijn of 2300 dagen. Men heeft geprobeerd ze exact in te vullen in de periode 167 tot 164 voor Christus, waarin de tempel werd ontheiligd en waarna de tempeldienst werd vernieuwd. Wat echter voor alles duidelijk mag zijn, zijn drie dingen. De Heere telt elk offer, elke morgen, elke avond. Er komt een einde aan de nacht die over de eredienst valt. En de Heere bepaalt de tijd niet met jaren of maanden, zelfs niet met weken, maar met dagen. Het wordt wel bang, maar de tijd is te overzien. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, zegt de apostel. De eredienst kan onderbroken worden, maar beëindigd wordt ze niet. Daar zorgt de Heere zelf voor.